mag ik nog bidden met Benjamin. Vader in hemel, we hebben net gezongen dat als we spreken, dat we dat doen tot eer van u. En zo bid ik u ook een zegen over het spreken van Benjamin. Vader in hemel, we zijn blij dat hij hier onder ons is. We mogen genieten van deze jonge gast. En Heer, wilt u hem inspireren en uw liefde laten klinken door zijn woorden heen. Vader in de hemel, we houden van uw huis. En ook Benjamin houdt van uw huis. Heer, geef dat zijn boodschap diep mag doorklinken in onze harten.
Test. Hij doet het. Goedemorgen allemaal. Even de kansel fixen hoor. Juist. Zo. Het is een zegen om hier te mogen zijn vanochtend. De meeste van jullie hebben mij al gezien. Ik heb me laatst mogen voorstellen op het podium als de stagiair. Dat is mijn titel voor dit jaar. En we gaan het vandaag hebben over de gastvrije gemeente van God. Zo wil ik deze boodschap ook noemen vanochtend. De gastvrije gemeente van God. En ik wil met jullie verkennen wat die gastvrijheid precies inhoudt, waar die vandaan komt. Maar ook hoe dat nou in onze levens tot uiting hoort te komen. En daarvoor mag je met me meegaan naar de brief van Efeze. Als je een Bijbel bij je hebt, ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. En dan begin ik te lezen bij Efeze 1, vers 3 tot en met 6. En daarna wil ik verder gaan bij hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. Je mag met me meelezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. En Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in Zijn geliefde Zoon. Hoofdstuk 2, u was dood door de misstappen en de zonde waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser van de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten wij ook allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten en wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered. Ik wil graag samen met jullie bidden. Heere God, ik wil u zo bedanken voor wie u bent in onze levens. Heer, dat u die gastvrije God bent en daarmee een voorbeeld stelt, ook voor de gemeente, om gastvrij te zijn. En Heer, ik wil gewoon tegen u zeggen, we houden van u. Heer, het is mijn verlangen dat u het woord vandaag voor ons opent, ook voor mij, Heer, dat we samen mogen leren van wat u zegt. En Heer, wilt u de boodschap leiden door uw Heilige Geest? Heer, dat het echt zal binnenkomen, dat vraag ik u in de naam van Jezus. Amen. Weet je, onze God was door de hele geschiedenis al een God met een plan. En weet je, dat is ook nodig, want wees eerlijk, jij en ik, wij als mensen, wij zijn niet altijd zo makkelijk om mee te werken. Amen. Misschien herken je dat in je eigen persoonlijke wandel of relatie met God, dat je aanloopt tegen hindernissen en obstakels in je hart en in je denken. En dat je soms in de Bijbel leest en dat God van je vraagt dat je naar rechts gaat, maar dat je eigenlijk in je hart naar links wilt. Of dat je vooruit wil en je bent iemand die vurig is in het koninkrijk van God en je wil graag al daar zijn, maar dat God tegen je hart spreekt en zegt: wacht. Wacht, want ik heb nog een proces wat ik in je hart en in je denken wil voltooien voordat je daar werkelijk kunt zijn. En weet je, ik zal eerlijk zijn, ik vind het zelf wel eens lastig. Ik vind het een hele kunst om gevoelig te worden voor Gods Heilige Geest, voor wat Hij in mijn leven wil doen. En dan vind ik het ook nog eens een kunst om gehoorzaam te leren zijn aan wat God zegt in zijn woord, als mens. En weet je, als ik dan naar mezelf als mens kijk, dan zie ik dat ik onvoorspelbaar ben. Dat ik ben gemaakt met een wil en een verstand en soms met van die rauwe en pure emoties. En daarmee wil ik alles uit het leven halen. En ik doe mijn best om in de dingen die ik doe op God te vertrouwen. Maar daar is ook altijd het risico dat ik in mijn menselijkheid de verkeerde keuzes maak. Dat ik bijvoorbeeld soms te veel naar de omstandigheden kijk in plaats van naar de God die daar boven de omstandigheden staat. Of dat soms mijn verstand in de weg zit voor het maken van die simpele geloofskeuzes waarover ik lees in de Bijbel. En dat wij als mens gemaakt zijn met een vrije wil en met een verstand om na te denken en met emoties die ons soms wegvoeren, het is iets ontzettend moois. Maar het maakt ook dat we soms de weg kwijtraken van God. En niet alleen dat, het maakt soms ook dat we keuzes maken waarmee we eigenlijk tegen God zeggen van: Heer, uw weg wil ik hierin eigenlijk niet gaan. Dus toen God Adam en Eva, twee kwetsbare mensen, daar in de hof van Eden plaatste en daar de boom van kennis van goed en kwaad aanwezig was en daar de boom van het leven, was daar ook het risico om te vallen in zonde. Om te eten van die vrucht en zich te keren tegen God, om de duisternis binnen te laten en zich over te geven aan de heerschappij van de duivel. Moet je nagaan, door zoiets simpels als het eten van een vrucht. Het is zo simpel als we meegenomen worden in wat we voelen en in wat we denken en in wat we willen in onze menselijkheid. Om in die kleine dingen waarvan we denken van, ah weet je, dat maakt niet zoveel uit. Om daar dan een compromis te sluiten en tegen God te zeggen van, Heer, eigenlijk wil ik hierin uw wil niet doen. En ik denk niet dat Adam en Eva werkelijk wisten wat de consequentie was, de werkelijke consequentie als ze van die vrucht zouden eten. Het was wel tegen ze gezegd, als je van die vrucht eet, dan zul je sterven. Maar ik denk niet dat ze door hadden dat als ze als kinderen van God daar een hap van die vrucht zouden nemen, wat de diepte van de consequentie zou zijn voor hun als kinderen van God. Maar gelukkig is onze God een God met een plan. Amen. Dus op het moment dat Adam en Eva daarvan de vrucht eten en de hof worden uitgedreven en er een scheiding ontstaat tussen mens en God en mensen beginnen te liegen en te stelen en te haten en te roven en elkaar te vermoorden, is het nog niet te laat. Adam en Eva zijn door die keuze afgedwaald. Ze zijn afgesneden van de familie van God. En er is niet meer dat intieme contact met de Heilige Geest en ze verdienen dat ook niet op dat moment. Maar vanaf dat moment, voor de eerste keer in de geschiedenis, begint er een roep van gastvrijheid vanuit het hart van God naar de wereld uit te gaan. God begint te spreken. Hij zegt: kom bij mij. Kom bij mij, want zoals het in Efeze staat, ik heb jullie voor de grondlegging van de wereld uitverkoren om heilig en smetteloos te zijn in mijn liefde. Ik heb jullie verkozen om als mijn kinderen aangenomen te worden in mijn geliefde Zoon. Breng in herinnering dat de wereld zoals hij vandaag de dag is, nooit zo had moeten zijn. Dat ik nog steeds van jullie houd. Ook al heb je mij niet vertrouwd en de keuze gemaakt om de duisternis in te gaan in je leven. Zit er zonde in je leven? Zit je vast in lust en in rol en in hebzucht en ga je eigen weg? Toch wil ik je herstellen en toch heb ik je lief. Sommige mensen geven gehoor aan deze opdracht. We lezen over Henoch die wandelde met God. Over Noach die de prediker van de gerechtigheid wordt genoemd. Over Abraham, de geloofsheld en later natuurlijk het volk van de Israëlieten. En wat dan opvallend is, is dat door de geschiedenis heen, dat deze roep van gastvrijheid niet langer alleen vanuit het hart van God uitgaat, maar dat ook zijn kinderen als een kanaal gebruikt gaan worden om zijn gastvrijheid en liefde aan een wereld te laten zien die in duisternis zit. En daar ontstaat dan langzamerhand de gastvrije gemeente. Het is een gemeente die beseft dat we in onze menselijkheid gefaald hebben tegenover God. Ook al had hij ons lief, we hebben ons als mens van hem afgekeerd. We zijn onze eigen menselijke begeerte gevolgd en hebben ons te goed gedaan aan allerlei zonden. En onze maker verworpen. Maar toch neemt hij ons aan. Toch zijn we bij hem welkom. Amen. En daarom heeft de gastvrijheid van God alles met genade te maken. Het is die gastvrijheid waarin we beseffen dat we het niet verdienden om bij hem te zijn. En toch verwelkomt hij ons. Heel wat jaren later, we komen aan in het Nieuwe Testament. En dan begint Paulus in de brief van Efeze te praten over dat overkoepelende plan van God. Het plan waarbij God mensen die dat niet verdienen opnieuw uitnodigt om deel van zijn familie te zijn. En het is opvallend door de hele brief dat niet alleen de nadruk op dat plan ligt, maar ook op de wijze waarop dit plan de identiteit, de positie van zijn kinderen bepaalt. Het is heel belangrijk voor ons als gemeente dat als we die gastvrije gemeente werkelijk willen zijn, dat we niet vergeten waar we vandaan komen. En wie we door de genade van God nu zijn in ons leven. En Paulus zegt dat in hoofdstuk 2 dan ook heel scherp. Hij zegt, u was dood. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. En dan in vers 3, wij lieten ons alle beheersen door onze wereldse begeerte en wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in onze menselijkheid in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net zoals ieder ander. Voor de gemeenteleden van Paulus moet het duidelijk blijven waar ze vandaan komen. Dat het niet oké is om daarvan die vrucht te eten. En dat geldt ook voor de kleine dingen in ons leven. Waarom is het niet oké? Omdat God stierf voor een hap van die vrucht, hoe klein die hap ook was. En wij overzien niet altijd de consequenties. Als Adam en Eva laten we ons meeleiden door zelfzuchtige verlangens. En ook al nemen we er maar een kleine hap, het was wel een hap waarvoor God besloot om te sterven. Dan zegt Paulus zo mooi in vers 4 en 5. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En dat is de gastvrijheid van God. Amen. Dat ook al eten we daarvan die vrucht. Zelfs ook na onze redding nog, als we weer een hap nemen. Toch houdt hij van ons. En toch heeft hij een plan voor ons leven. God besloot niet alleen de zonde te vergeven. Jouw zonde die daar in het verleden liggen, die je in het verleden hebt gedaan, maar hij besloot ook om de zonden te vergeven die je nog in de toekomst gaat doen. Hij is gestorven voor de hap van de vrucht die je misschien wel iedere dag in je leven neemt. Hij is daar gestorven aan een kruis en iedere hap is daar bedekt door zijn genade. Ik weet niet wat je gaat doen als je straks weer thuis komt. Maar als je een hap van die vrucht neemt, dan mag je weten dat God zelf voor die hap stierf en dat hij jou aanneemt en verwelkomt in zijn gastvrijheid. En waarom zijn we als gemeente dan gastvrij? Is het iets dat we doen omdat het moet? Omdat dat nou eenmaal zo hoort als christen? Of komt gastvrijheid voort uit een hart wat zo geraakt is door de genade van God dat het mensen wilt ontvangen zoals God jou ontving en ook blijft ontvangen in je leven, zelfs als je weer eens een hap van die vrucht neemt. En daarin is de gastvrijheid, geloof ik, dat je aan die ander doorgeeft wat je zelf van God in zijn genade hebt ontvangen. Ik was zelf, voordat ik tot bekering kwam, een behoorlijke boef. Ik raakte aan de drugs toen ik 15 was. Ik begon te roken en te drinken. Ik werd drugsverslaafd. Ik bleef zitten in HAVO 3, daarna in HAVO 4. Toen ging ik mbo doen, maar ondertussen bleef ik jarenlang iedere dag op de straat hangen en blowen en feest vieren en liegen en bedriegen tegen mijn ouders. Ik stal geld van ze. Maar mijn ouders bleven altijd voor mij bidden van: Heere God, wilt u alstublieft onze zoon redden? En ze kregen hun zin toen ik 20 jaar oud was. De drugsverslaving die kwam tot een dieptepunt. Ik voelde mezelf wegzakken in een soort van psychose. En toen heeft God me echt getrokken uit die duisternis. En ik merkte ook dat ik bij mezelf dacht van: joh, als ik dit weer wil gaan doen, als ik de weg van God wil gaan in mijn leven, dan wil ik ook die hele weg gaan. Dan wil ik niet meer zo half-half christen zijn als dat ik vroeger in mijn jeugd was. Maar ik zei tegen God: Heer, ik wil alles aan u geven als ik weer deze weg met u ga. Dus ik begon veel uit de Bijbel te lezen en ik begon veel te bidden. En ik stond op de zaterdagen op straat en alles wat ik las probeerde ik zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. Maar ik begon op een gegeven moment te merken dat daar een gebrokenheid begon te ontstaan. Want er waren steeds die grenzen van mijn menselijkheid, hindernissen en obstakels in mijn hart en denken die ik maar niet kon overwinnen in mijn wandel met God. Vrijmoedigheid die ik niet had om mensen te vertellen over het evangelie terwijl ze verloren gaan. Of zonde die je niet kan overwinnen en dan neem je toch weer een hap van die vrucht. En ik kwam toen in die periode ook in een burn-out terecht, omdat ik zo radicaal en vurig was, maar het allemaal vanuit eigen kracht deed. En toen begon ik zo gebroken te raken in mijn wandel met God. En ik begon zo te ontdekken dat als het aan mij ligt, in mijn menselijkheid, als het van mijn eigen kracht afhangt, dan zou ik iedere dag een hap van die vrucht nemen. Maar toen begon ik in te zien dat als je daar zit in die gebrokenheid en in die duisternis van je leven en je eigenlijk niet weet hoe je God moet volgen, dan is hij daar met zijn gastvrijheid. Dan is hij daar met zijn genade, met zijn liefde. Dan ben je welkom bij hem en dan wilde je leren hoe je de kracht kan ontvangen van een Heilige Geest om werkelijk die christen te zijn waarvan hij wil dat je die bent. Zodat je niet meer van die vlucht eet. En wat ik begon te merken, dat toen ik die genade van God in mijn leven begon te ontvangen, toen begon er ook een nood en een gebrokenheid in mijn hart te ontstaan voor andere mensen die ook in gebrokenheid zitten. Mensen die in duisternis leven en die vastzitten en die eigenlijk niet weten hoe ze het moeten doen of wat ze moeten doen. En toch willen ze God volgen, maar het kan niet. Het is moeilijk vanwege de handicap die je in je leven hebt. En ik begon een hart en een bewogenheid voor deze mensen te krijgen. Simpelweg vanwege het feit dat God zijn genade in mijn leven begon te gieten. Zijn gastvrijheid. Dus ik weet nog dat ik een aantal weken geleden in de Vrije Evangelisatie Zwolle naar de kerk ging. Dat is de kerk waar ik normaal gesproken lid van ben. En de dienst was op een gegeven moment voorbij en het is een hele grote gemeente. Dus de mensenmassa die liep daar door de gang richting de uitgang. En ik liep met ze mee, want ik moest mijn bus halen. En toen liep ik daar langs een jochie van zo'n 8-9 jaar oud. En hij liep op krukken. En ik liep langs hem en ik voelde in mijn hart: ik moet iets met die jongen, ik moet er iets mee. En ik voelde in mijn hart dat als ik op dat moment door zou lopen, dan zou die jongen iets gaan missen wat God hem op dat moment wou geven in zijn genade, in zijn gastvrijheid. Dus ik stond stil, ik keek achter me, ik keek naar die jongen en ik twijfelde eventjes van: hey, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Ik liep op die jongen af en ik zeg van: joh, wat is er met je aan de hand? Ik zie dat je op krukken loopt. En hij zei niks, hij was, weet je, zoals kinderen zijn, gewoon in zichzelf. Dus ik keek op en ik probeerde zijn moeder te vinden en zijn moeder stond daarachter en ik loop naar haar toe en ik zeg van: joh, wat is er met je zoon gebeurd? En ze begint te vertellen van: ja, hij heeft last van hielspoor, van de ziekte van Sever en dat is een soort van groeipijn die kan optreden bij kinderen in de hiel. Als ze zo'n 8, 9 jaar oud zijn, kan het gebeuren. En dat is wel iets waar je dan vanzelf weer overheen groeit, maar dat kan soms wel een jaar lang duren. En dat jochie staat daar in zijn voetbaltuniekje, weet je. Zo'n levendige, frisse gast die gewoon lekker buiten wil voetballen en zijn ding wil doen. En dan loop je een jaar met krukken en met pijn in je voet, want dat kan echt zeer doen als je zoiets hebt. Dus ik vraag aan die moeder van, joh, mag ik alsjeblieft voor hem bidden? En ze zegt van, ja, als hij dat goed vindt, vind ik het ook goed. Dus ik loop op dat jochie af en ik hurk bij hem neer en ik vraag van, hoe heet je? En hij zegt, ik heet Pijn. Ik zeg van, joh, pijn doet zeer of niet? Hij zegt van, ja, doet best wel zeer. En het bleek dat hij weer was gaan voetballen en toen was die hielspoor, was weer op een of andere manier teruggekomen. Hij had er eerder last van gehad en nu liep hij daar weer op krukken in zijn voetbaltuniekje, terwijl hij eigenlijk niet kon voetballen. Dus ik vroeg aan Pepijn van, joh, Pepijn, mag ik voor je bidden? En hij zegt, ja, is goed. En op dat moment, ik pakte zijn handen vast en ik voelde zo'n liefde en zo'n bewogenheid in mijn hart voor het kind. En het enige wat ik eigenlijk op dat moment wou doen, is dat ik hem een dikke knuffel wou geven. Amen. En dat is dan gewoon iets van het hart van God, wat in je hart komt door zijn gastvrijheid, zijn genade die hij in je leven heeft gelegd, dat je zo'n bewogenheid en zo'n liefde voor zo'n persoon krijgt op dat moment. En met die liefde merkte ik ook een geloof in mijn hart. Een geloof dat God zou geven wat die jongen op dat moment nodig had. En dat was de genezing van zijn hiel. En ik begin te bidden. Ik heb zijn handen vast en ik zeg, dank u Heer. Dank u Heer dat u het doet. Dank u Heer. En ik zei, in de naam van Jezus, wees gezond. Gebed van 15, 20 seconden, zoiets. En ik zeg tegen hem, zet je voet maar op de grond. Want hij had zijn voet zo in de lucht hangen, zeg maar. Hij kijkt me een beetje verbaasd aan. Voet op de grond, hè. Maar oké, hij doet het. En op het moment dat daar zijn voet op de grond komt, barst hij in huilen uit, dat jochie. Hij begint helemaal te huilen. En ik zeg van, joh, hoe is de pijn? Wat is er aan de hand? En hij zegt, de pijn is weg, de pijn is weg. En ik zeg van, joh, geef je krukken maar hier. En dan kan je heen en weer gaan lopen daar, hier door de gang. En hij geeft zijn krukken aan zijn moeder en hij begint huilend heen en weer te lopen door de gang. Want de pijn is weg en hij kan weer lopen. Amen. God is goed. Ja, applaus voor Jezus. Amen. Halleluja. En dat was zo'n mooi moment. Ik emotioneel, moeder schiet vol. Ik geef die moeder een knuffel. Ik geef dat jochie een knuffel, want ik heb zo liefde voor hem in mijn hart. En die liefde heb ik toen ook de hele dag met me meegedragen. Van wauw, God houdt zoveel van dat kind. En later die dag stuurde zijn moeder me een berichtje op Facebook en ze zegt van ja, Pepijn is weer lekker buiten aan het spelen. En toen we thuis kwamen, toen heeft hij huilend aan zijn vader verteld wat er gebeurd is. Blijkbaar was zijn vader niet naar de gemeente geweest. Ik weet niet of hij in God geloofde of niet. Maar God had een wonder gedaan op dat moment. En wie weet hoe het leven van het kind gaat veranderen doordat hij op dat moment een stukje van Gods gastvrijheid daar ervaren heeft mogen ervaren. En weet je, wij zijn een gastvrije gemeente. En de wereld wacht op ons. De wereld wacht op ons als mensen die gehoor hebben gegeven aan Gods plan van gastvrijheid. Mensen die geraakt zijn door zijn gastvrijheid en die dat willen doorgeven, doordat ze geraakt zijn, aan een wereld van duisternis. En als we dit ontdekken en hierin gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, dan geloof ik dat we werkelijk iets te bieden hebben aan een wereld die verloren gaat. Niet alleen aan elkaar als broeders en zusters, maar ook aan ongelovige mensen, want ze hebben geen hoop. Ze hebben in hun leven geen fundamentele basis voor gastvrijheid. Ze kennen de verlossing van God niet, maar wij weten als gemeente van God wat gastvrijheid werkelijk inhoudt. Wij weten dat het te maken heeft met liefde. En met genade en met barmhartigheid die je mag ervaren in je relatie met God als je daar op die diepe plekken van duisternis in je leven zit. En vanuit zo'n hart kunnen we werkelijk een helpende hand uitreiken naar een wereld die verloren gaat. Dus hoe doe je dit? Hoe breng je dit in de praktijk? Nou, het komt allemaal neer op het simpele principe en als je een pen en papier bij hebt, dan zou ik zeggen, of je telefoon, weet je, schrijf het even op, zodat je dat mee naar huis neemt. Maar het gaat om het simpele principe dat we leren te ontvangen van God in de relatie met Hem en door zijn woord, voordat we werkelijk iets uit te delen hebben aan de wereld. Gastvrijheid, het is iets wat God wil wat we doen, maar het is iets wat we niet op een lege tank hoeven te doen. Hij wil ons vullen, zodat we gevuld zijn met de genade en dat werkelijk weer kunnen doorgeven aan een wereld die verloren gaat. En dan denk ik dat het begint met het feit dat je gaat beseffen dat je God nodig hebt. Dat je Gods gastvrijheid nodig hebt in je leven. Dat je zijn genade nodig hebt. Dat je in al jouw onvoorspelbare menselijkheid de liefde van God nodig hebt. En als je dan God begint te zoeken en je bouwt een relatie met Hem op en je ontdekt dat God je lief heeft en dan begin je die gastvrijheid te ervaren, dan raak je tank vol. En als je dan met mensen praat, dan merken ze dat je daar een authentieke liefde door de Heilige Geest hebt die in je hart is uitgestort, zoals daar staat in Romeinen 5 vers 2. En dat is waar het om draait. Namelijk gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Wandelen door de vrucht van de Geest die in ons hart bewerkt wordt en waardoor we mogen uitdelen aan de wereld. En dat je dan niet alleen iets doet omdat het moet als christen, maar omdat je veranderd bent van binnen. Omdat je in relatie staat met de levende God. En dan gaan de dingen anders worden. En dan ga je werkelijk vrucht dragen. En dat geloof ik met mijn hele hart. En zullen we daar samen voor bidden. Heere God, allereerst wil ik u zo bedanken. Heere, het is zoiets dieps om in je leven te mogen gaan ervaren dat u er werkelijk voor ons bent. Niet alleen voor ons als geheel, maar ook voor ons als individu, Heer. En Heere God, ik weet in mijn eigen leven dat het niet altijd iets makkelijks is om een relatie met u op te bouwen, Heer. Soms moet je ook even ergens doorheen breken als je niks ervaart daar in het gebed. Maar Heere God, ik wil u vragen vandaag dat u ons meenemen in de relatie met u. Dat we de Bijbel ook niet alleen met ons verstand zullen gaan lezen, maar nog veel meer met ons hart, Heer. En dat we geraakt zullen worden door uw karakter. En Heer, wilt u dan bewerken dat de vrucht van de Geest gaat groeien in ons leven, Heer. En dat we werkelijk samen een gemeente zullen zijn die uw gastvrijheid aan de wereld toont. Heer, dan bid ik zo, wilt u deze boodschap in onze harten doen resoneren in de komende week. Wilt u ervoor zorgen, Heere God, dat het uitgewerkt wordt door uw Heilige Geest. Dat we er op de juiste momenten weer aan zullen denken. En Vader, dan wil ik dat alles opdragen aan u. Want Heer, ik besef me ook, we hebben u gewoon zo hard nodig. En zo leg ik het allemaal in uw handen. In de naam van Jezus. Amen.